Welkom bij een nieuwe aflevering Financiële Rust voor Ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de financieel levensplanner van Nederland. Ik begeleid ondernemers om betere financiële keuzes te maken. Keuzes waardoor ze nu en later kunnen leven zoals zij dat het allerliefste willen. Vandaag wil ik het met je hebben over de valkuilen van de middenklasse. En daarbij maakt het niet eens zo heel veel uit of dat je technisch gezien tot die middenklasse hoort, maar wat je zal zien is dat heel veel van de dingen die ik vandaag ga noemen zijn zaken die we gewoon allemaal doen en waar we allemaal last van hebben. Alleen het zijn vooral zaken die heel erg samengaan, zeg maar, met het leven wat de meeste mensen leiden. En wat ook eigenlijk de stap is van wat kunnen we leren van rijke mensen? Dat vind ik sowieso altijd inspirerend. En dat hoeft niet te betekenen dat je gaat leven als een rijk persoon, want daar zit eigenlijk denk ik al een van de punten in. Maar wat doen zij nou anders dan dat wij doen? En ik denk namelijk dat als ik alles moet samenvatten in één grote valkuil waar we intrappen, en dat is vergelijken. Er zijn zelfs heel veel mensen met een overtuiging over geld, dat bijvoorbeeld als je veel geld zou hebben, dat slecht is. En dat associëren we dan heel vaak met wat wij vinden dat rijke mensen doen of niet doen. Nou, een van de dingen wat ik trouwens ook wel eens heb geleerd is dat mensen die echt rijk zijn, daar zie je het van de buitenkant af aan niet. Maar wat we dus doen, is dat we vergelijken. En we vergelijken op heel veel vlakken. We kijken naar wat onze buurman aan spullen heeft. We kijken hoe bijvoorbeeld de mensen op ons werk leven of wat concurrenten doen. Hoe onze sociale omgeving leeft. En dat is natuurlijk iets wat wij misschien al wel op de basisschool, op de middelbare school leren. Maar we vergelijken heel veel. En daarbij ontstaat heel vaak het idee natuurlijk, dat die uitspraak van het gras is groener ergens anders, is dat we gaan kijken van, dat is beter. Daardoor hebben we een beter leven. Daardoor is het mooier, et cetera. En dat maakt heel erg dat we economisch gezien bepaald gedrag vertonen. En daar wil ik het vandaag met je over hebben, om los te komen misschien wel van dat vergelijken, omdat ik je wil laten zien wat de impact daarvan is. Een van de wat ik altijd wel een leuke uitspraak vind is, laat je inspireren en niet intimideren. Dus op het moment dat een ondernemer heel succesvol bijvoorbeeld is, zou je kunnen kijken van, oké, wat doet die persoon nou eigenlijk zo slim? Wat is dat en hoe kan ik dat gebruiken? Of als iemand een heel rijk leven heeft, wat jij graag zou willen, wat zit daar dan in? Wat is dan die kwaliteit die dat voor jou biedt? Want een andere belangrijke uitspraak, en die zal er vandaag ook wel een paar keer doorkomen, en die las ik laatst, dacht van, dit is wel een hele mooie. There is a cost to everything. The question is not what is the cost, but is it worth it? En in dat kader is dus, stel dat iemand in jouw omgeving, ik noem iets, die heeft een huis of een auto waarvan jij zegt, oké, dat is ook wat ik zou willen. Ik zou op zo'n manier willen leven. Of ik zou ook zulke reizen willen maken wat die persoon doet. Ik zou me willen kleden zoals die persoon doet. Ik zou een bedrijf willen hebben zoals die persoon heeft. Dan staren we ons heel vaak blind, zeg maar, op wat dat dan is. En vaak gaan we eigenlijk alleen maar harder en meer doen van hetzelfde om dat ook te krijgen. Terwijl eigenlijk wat je vaak ziet, en dat is eigenlijk komt dus terug bij laat je inspireren en intimideren. Niet intimideren, maar het zit heel vaak in dat je dingen slimmer moet doen en anders moet doen. Dus de oplossing is vaak niet om nog harder, nog meer bijvoorbeeld te gaan werken. Maar het gaat vaak over dingen slimmer en beter doen en te leren van mensen die dat ook op een andere manier doen. Laten we eerst eens even dat stukje vergelijken pakken. Ik denk namelijk dat wat ik heel veel zie bij mijn klanten is als zij binnenkomen, is dat wij als ondernemer heel erg gedreven worden door wat onze concurrenten doen. Dus heel veel ondernemers laten hun prijs afhangen van wat de concurrent doet. Of we vinden bijvoorbeeld dat iemand anders duur is en daar gaan we dan onder zitten. Nou, het punt is natuurlijk, is als je op die manier ernaar kijkt, ja, dan zal je ook nooit boven je concurrenten uitstijgen. Dat, en je krijgt heel erg een soort van race to the bottom, want ja, goedkoper is daarin eigenlijk beter. Dus, en daarin zit dus ook heel erg vaak, als je het hebt over vergelijken, misschien mensen in loondienst, daar wordt er nog wel eens vaak gezegd, die vergelijken heel erg van, goh, wat verdient mijn collega? Dat is ook wel eentje. Nou werk ik heel veel voor ondernemers en daar merk ik juist veel meer dat ze elkaar, dat ze afkijken van, oké, wat doet mijn concurrent, wat vraagt hij aan prijs? Nou, eerlijk gezegd, ik moet je zeggen, een van de dingen die ik de laatste jaren heb geleerd, is dat ik helemaal niet naar concurrenten kijk. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wat ik doe, dat er eigenlijk niemand is die het doet zoals ik het doe. En dat heeft natuurlijk deels te maken met mij als persoon, maar ook dus, dat geldt voor jou ook. Jij bent ook uniek in wat je doet. Maar waar het om gaat is, ik denk dat de valkuil van die middenklasse, als je hier uit wil breken, is dat je dus niet zozeer gaat kijken naar wat kost jij, voor een klant, maar meer wat ben je waard. En een grote vraag daarbij is, hoe kan je waardevoller worden? Hoe kan jij als interimmer waardevoller worden? Hoe kan jij als werknemer waardevoller worden? Hoe kan jij als ondernemer waardevoller worden? Want dan kan je eigenlijk ook automatisch meer krijgen. En dat heeft dus niets te maken met een overtuiging die vaak in de middenklasse leeft, is dat de enige manier om meer geld te verdienen is harder werken. Meer doen van hetzelfde. En het leuke vind ik hier eigenlijk ook wel van, want zeggen we niet allemaal tegen onze kinderen, weet je, ik bedoel, mijn zoon die heeft niet altijd zin om naar school te gaan, maar dan krijg je zo'n gesprek van, waarom zou je naar school moeten gaan? Nou, dat, wil je dan later putjeschepper worden? Dat idee. Dus als jij een baan wil hebben, zoals papa of mama, dan moet je naar de basisschool, daarna middelbare school, daarna naar de universiteit, dan moet je studeren en dan krijg je een goede baan. Maar op het moment dat we dat hebben, dan laten we dat eigenlijk los. Dus daarin zijn we, laten we eerlijk zijn, niet allemaal een even goed voorbeeld voor onze kinderen. En ik denk juist dat de truc, zeg maar, om meer geld te verdienen, zit hierin. We moeten die les die we aan onze kinderen geven, moeten we ook af en toe spiegelen naar onszelf. En daar zit de echte ontwikkeling. En daar zit de echte groei van, zie ik bij echt goede ondernemers, ondernemers waar ik mij door laat inspireren, die doen dingen slimmer. En de vraag is dan niet voor mij dat ik het op hun manier wil doen. Want dat is niet altijd de manier waarvan ik denk van, nou, dat is hoe ik wil leven of dat is hoe ik mijn dienst wil. Maar hoe kan het voor mij werken? En ik denk, daarin kan je vaak een enorme stap maken in hoe kan jij eigenlijk losbreken van eigenlijk marginaal ieder jaar je inkomen verhogen. Want wat je heel veel ziet, en dat is eigenlijk denk ik iets wat voor heel veel mensen geldt, is dat ze, en zeker in de laatste jaren, dat hun inkomen eigenlijk niet of nauwelijks meegroeit met de inflatie. Dat de kosten eigenlijk harder stijgen dan jouw inkomen. En ik denk dat de enige manier om daarvan los te breken is op deze manier. Door heel erg te gaan kijken van, oké, wat ben ik waard? En welk tarief staat daar tegenover wat recht doet aan die waarde? Nou, dan eentje. En deze heb ik wel eens eerder genoemd in de kader van inkomensinflatie. Maar in het vergelijken, het eerste waar heel veel mensen dan natuurlijk ook vaak aan denken, is uitgaven. En ik zei net al zoiets van, goh, wat, stel dat iemand anders een bepaalde levensstijl heeft die jij ook graag zou willen. Maar wat we vaak doen is, en dat is echt een grote valkuil van heel veel mensen, is dat ze de levensstijl aanpassen aan waar ze leven. Dus als je in een omgeving zit waar je veel geld verdient, dan past jouw uitgavenpatroon erop aan. Als je weinig geld verdient, idem dito. En een grote valkuil is dat je eigenlijk minder geld hebt dan er binnenkomt. En dat geldt natuurlijk met name voor ondernemers, maar je zou maximaal, vind ik, ongeveer 70-80% van je inkomen uit moeten geven. En dat ligt een beetje aan, dat percentage ligt een beetje aan hoe oud je bent, wat je doelen zijn. Maar als je meer dan 70% van je inkomen uitgeeft, vind ik dat je jezelf een beetje voor de gek houdt. En heel belangrijk, je zet jezelf financieel volledig klem. Want als jij namelijk stopt met werken, dan betekent het vaak, hè, want als je alles uitgeeft wat er binnenkomt, kan je weinig opzij zetten voor later. En betekent dus dat als jij stopt met werken, dat je direct in een probleemsituatie terecht kan komen. En soms heb je daar niet eens alles over te zeggen. Je kan ziek worden, dus je zet jezelf gewoon vast. En dat is iets wat de middenklasse heel erg veel doet. Daaraan gekoppeld, ik denk dat de middenklasse altijd bijna afhankelijk is van één inkomstenbron. En dat is heel vaak arbeids. En of dat je nou, wat je nou doet, hè, in welke vorm je doet, maar voor de middenklasse geldt bijna altijd dat als ze stoppen met werken, dat hun inkomen eigenlijk volledig instort. En daar ook weer in is, hè, als je die stap wil maken naar meerdere inkomstenbronnen, dan ook daarin heb je een prijs te betalen. En die prijs is dus onder andere vaak eigenlijk kijken naar van, oké, hoe kan ik investeren in mezelf, zodat ik meer inkomstenbronnen kan genereren, maar ook het geld opzij zetten voor later. Nou, ik zal even zeggen wat ik zelf, hè, wat mijn strategieën zijn, zeg maar, om meerdere inkomstenbronnen te genereren, naast gewoon het leveren aan klanten. Daarbij, wat de strategie die ik heb, mijn lange termijn strategie, is dat ik uiteindelijk een bedrijf wil hebben wat voor een groot deel zonder mij kan draaien. En wat belangrijk is, denk ik, in dit soort keuzes, is ook hier weer in. Ik weet zeker dat voor een heel groot deel van mijn klanten is dit niet hun droom. En waarom is het mijn droom? Omdat ik wil heel graag een stukje vrijheid waarin ik de dingen kan doen waar ik goed in ben. En ik wil graag een bepaald hoeveelheid mensen gaan helpen. En dat werkt alleen maar op het moment dat ik een bedrijf heb wat niet volledig van mij afhankelijk is. Want dan zit ik heel snel aan een bepaalde maximum. En dat maximum begint al aardig te bereiken, dat ik niet meer klanten kan bedienen. Dus de enige manier dan is dat je je bedrijf zo in gaat richten, en dit is dus weer een kostenplaatje, zodat jij minder afhankelijk bent van, dat bedrijf minder afhankelijk is van jou. En op het moment dat het bedrijf minder afhankelijk is van jou, het grote voordeel ervan is natuurlijk dat, ten eerste, dat je meer klanten kan bedienen in minder tijd. En het tweede is dat er veel meer een passieve inkomstenstroom komt, en dat je je bedrijf uiteindelijk ook nog zou kunnen gaan verkopen. Nou, en dat is het voordeel. Want er zit ook gewoon een prijskaartje aan. Want het betekent dat je sowieso jezelf moet ontwikkelen, dat je personeel misschien in dienst moet hebben. Dus dat zijn stappen die je moet nemen. Nou, een andere strategie van mij die ik aan het ontwikkelen ben, is om online trainingen te verkopen. Dus daarin, hè, dat is ook een soort van vorm. En ook die is lang niet voor iedereen geschikt. Dus wat belangrijk is dat je ook heel erg gaat kijken van wat past bij mij. En tot slot, een belangrijke strategie, en daar is het eigenlijk bij mij begonnen mee, waar ik, denk ik, als persoon los ben gekomen van de middenklasse. En dat heeft dus ook te maken met dat ik al ruim 13, 14 jaar leef van 70% van mijn inkomen, is dat ik ben gaan investeren. Want als je dat doet, dan hou je geld over om te investeren. Nou, en die investering, die is eigenlijk verspreid het zit in bepaalde bedrijven meer gecentreerd, maar als ik kijk naar totaliteit, dan is mijn geld zit over duizenden bedrijven verspreid. Dus heb ik eigenlijk heel veel verschillende inkomstenbronnen als ik alleen al naar dat stukje kijk. Wat dus, denk ik, een belangrijk, als je het samen wil vatten van waar gaat het nou mis, is dat de middenklasse investeert veel te weinig in onszelf en in ons financiële vermogen. En wat ik nog even wil zeggen daarbij is, met name over dat vermogen, is dat waar ik het fout zie gaan bij de middenklasse, is dat we gaan investeren zonder erover na te denken. En eerlijk gezegd, ik denk dat 99% van de mensen eigenlijk te weinig financiële kennis heeft om goed te investeren. En dat is niet erg. De eerste stap, denk ik, bij beleggen, en dit is sowieso één, want heel veel mensen in de middenklasse, met name in Nederland, zijn niet gewend om te investeren, om te beleggen, om dat te doen. Simpelweg weer, omdat we vaak uit een gezin komen die dat niet deed, of waar dat niet overgedragen is aan de kinderen, of het is gewoon niet iets wat gewoon is. Ik bedoel, in Nederland sparen we. Dat is de mentaliteit van de middenklasse. Je gaat je hypotheek aflossen. Maar beleggen is risicovol, dat doen we niet. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Want als het zo risicovol zou zijn, waarom doen dan alle rijke mensen het? En waarom hebben die dan wel het leven wat wij graag willen en wij niet? Dat is je laten inspireren in plaats van intimideren. Dus waar het mee start met beleggen, is dat je heel erg eerlijk tegen jezelf bent. Wat is je doel en wat weet je echt? En wat is je doel, bedoel ik mee, ik zie heel vaak een soort mix van doelen. Dus dat mensen bijvoorbeeld investeren in windmolenprojecten, zonneparken, sociale doelen, et cetera. En daar, als ze dan investeringen hebben, dan doen ze dat. Maar de vraag is natuurlijk, als jouw doel is om vermogen op te bouwen, is dat dan een geschikte belegging? En die twee kunnen natuurlijk samengaan. Je kan ook duurzaam beleggen, et cetera, dat kan. Maar dat moet dan beide doelen zijn, zeg maar. Als je zegt van, ik wil alleen maar sociale doelen stellen, ja, dan moet je misschien dat vermogensdoel gewoon loslaten. Maar ik denk voor de meeste mensen gaat het toch uiteindelijk erom dat ze vermogen opbouwen, zodat ze het appeltje voor de dorst hebben voor later. En dat ze een stukje financiële zekerheid hebben. Dus als dat je doel is, dan moet je daar ook je beleggingsstrategie op aanpassen. Nou, en het tweede is, waarin moet je eerlijk zijn? Ik denk dat de meeste mensen geen idee hebben waar ze in beleggen. Echt geen idee. En als ik met... Ik heb wel eens klanten gehad die nu of vroeger in dienst waren bij een bedrijf, en als onderdeel van hun beloningspakket kregen ze aandelen of opties in dat bedrijf. Dus feitelijk, met name is dat zie je heel veel bij start-ups, en je ziet het ook heel veel bij Amerikaanse bedrijven, dat het eigenlijk dat bedrijven proberen om de belangen van werknemers en aandeelhouders te vermengen. Dus daarin dat werknemers ook gaan denken zoals een aandeelhouder, door ze ook een deel van het kapitaal te geven. En bij start-ups heeft het heel vaak te maken dat ze nog geen geld hebben om een hoog loon uit te betalen. Dus dan krijg je dat deels in opties of aandelen. Maar wat ik dan doe met die klanten is dat ik met ze ga toetsen van hoe goed weten zij nou eigenlijk wat de waarde is van het bedrijf, van hun eigen bedrijf, het bedrijf waar ze werken. En de conclusie is bijna altijd dat zij onvoldoende kennis hebben om echt goed te snappen wat de waarde van het bedrijf is. En of dat die aandelen nou een goede investering zijn of niet. En dat is iets heel erg belangrijks. Want als je dat weet, als je dat realiseert, dan weet je ook dat je daar je strategie op aan moet passen. Dat je en moet kiezen voor een bepaalde strategie waarbij je bijvoorbeeld heel goed gaat spreiden, of een strategie waarbij je misschien een hele beperkte exposure hebt naar bedrijven waar jij in gelooft of waar jij graag in wil investeren. Dus de valkuil die we maken is dat we vaak ons volledig laten leiden door onze emotie. En dat is eigenlijk bijna altijd wat ik hoor van als mensen dan beleggen in de middenklasse, dan zeggen ze dat was een tip, of ja, die aandelen heb ik altijd al, of ik heb het in de krant gelezen of op social media of wat dan ook, en dan gaan we daarin investeren. Maar wat je ziet is dat dan is beleggen echt gewoon casino. Het is gewoon geluk hebben. Als je niet weet waar je in investeert en je gaat in losse investeringen in bijvoorbeeld aandelen, Of crypto's of wat dan ook. Eerlijk gezegd, ik denk dat je gewoon aan het casino beleggen bent. Dat je hoopt dat het goed gaat. En hoop heeft eigenlijk niets met investeren te maken. Dus weet je, op de lange termijn zie ik bijna altijd dat als mensen gaan investeren zonder de juiste financiële kennis, zonder eerlijk te zijn aan zichzelf wat ze weten en wat hun doelen zijn, dat het bijna altijd een succes voor falen is. En dat het heel veel tijd kost en dat het rendement vaak enorm tegenvalt. Dus het gebrek aan financiële kennis in de middenklasse is gewoon een heel groot probleem. Even samenvattend, wat denk ik valkuilen zijn, is het gaat om het vergelijken, om dat los te laten. Om dat zowel op je inkomen, maar ook op je uitgaven. En dat er een goede balans is tussen je inkomen en je uitgaven. En hoe scherper jij die balans kan maken, des te makkelijker is het om geld over te houden om te investeren. En bij dat investeren, wees ontzettend eerlijk in wat je doet. En ga op basis daarvan keuzes maken om bijvoorbeeld zelfkennis op te doen of een expert in te huren. En dat maakt gewoon dat wat er dan gaat gebeuren, is dat je op een gegeven moment dus die meerdere inkomstenstromen krijgt. Dat er van verschillende kanten gewoon geld naar je toe komt zonder dat je vaak hoeft te werken. En die vormen van inkomen, en dat is een beetje mijn mening, want ik geloof daarin dat het dus niet... Kijk, ik kies een bepaalde strategie, met name gericht op mijn bedrijf en externe investeringen. Ik heb ook bijvoorbeeld wel eens klanten die aan hun huis iets hebben bijgebouwd, wat ze verhuren. Nou, ik zou er persoonlijk niet aan moeten denken. Lijkt me echt verschrikkelijk. Omdat, weet je, mijn huis is wel een beetje heilig en dat is de plek voor mijn familie. En ik zou dat niet willen, zeg maar. Ik zou niet willen dat er continu mensen bij me over de vloer zijn. Zo zou ik dat voelen. En ik weet dat sommige mensen dat helemaal niet hebben. En ja, ik heb daarnaast ook een hekel aan schoonmaken. Dus laat staan dat ik het ook nog een keer voor iemand anders moet gaan doen. Maar wat ik ermee bedoel te zeggen is dat voor mij, en dat is dus als je kijkt naar die uitspraak van there's a cost to everything. De kosten voor mij om dus een Airbnb te beginnen zijn veel te hoog. Het is me totaal niet waard. Maar ik heb heel veel klanten waarvoor het fantastisch werkt. En die vinden het helemaal niet vervelend. Die vinden het gezellig. Of ze hebben de taken uitbesteed die ze niet willen doen. Het is prima. En dat is dus eigenlijk precies hetzelfde als dat ik zeg van nou, het lijkt me fantastisch om een bedrijf te hebben met een team en met personeel. Het lijkt me heerlijk. Maar ik heb heel veel klanten die zeggen, nee, dat zou ik echt nooit willen. Dat lijkt me verschrikkelijk. En daar zit dus de waarde van die uitspraak in. En daarin moet je denk ik voor jezelf gaan kijken, oké, maar welke vorm past dan bij mij? Wat is dan hetgene wat mij helpt om bijvoorbeeld meer onafhankelijk te worden uiteindelijk van mijn arbeid? Want dat is, denk ik, als je zegt, wat is nou de grote stap van middenklasse naar de bovenklasse of de rijkklasse, hogere klasse, hoe je het wil noemen, is uiteindelijk dat je in een situatie komt waar je kan leven van je vermogen. En dat er dus totaal geen druk meer zit op jouw werk. En eigenlijk, ja, je zou dit kunnen zeggen, het is hoge klasse, maar dit is natuurlijk gewoon simpelweg waar we naar streven door financieel vrij te worden. Wil jij weten hoe dit voor jou zou kunnen werken, welke vorm het bij jou past? Want dat is denk ik de sleutel om te kijken en heel eerlijk naar jezelf toe te zijn. Om te kijken van, goh, hoe wil ik nou eigenlijk leven? Want dan ga je minder vergelijken. En op welke financiële keuzes kan ik daarbij maken? Kijk dan eens op mijn website. Ik heb daar een e-book staan onder andere waarbij ik tips geef hoe je dit aanpakt. E-book heet Hoe word je 10 jaar sneller financieel vrij? Dus als je daar op mijn website komt, de www.financieellevensplanner.nl, dan kan je die gratis downloaden. Dus als je dat interessant vindt, dan zou ik dat zeker doen. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dankjewel en tot later.